Dit is de boeddhistische omroep. Van 22 tot en met 26 april werd in de Veluwse bossen bij het dorp Emst in het Maitreya Instituut de eerste internationale Geshe topconferentie gehouden. Er werd over scholing en werk gesproken, maar niet alleen daarover. Eerwaarde, mijn man bedriegt mij. Wat moet ik doen? Ik ben ongewenst zwanger, Eerwaarde. Wat is uw raad aan mij? Vragen waar de 20 Geshe-monniken en nonnen van ophoorden toen zij de topconferentie bezochten. Dergelijke problemen worden in het Oosten niet aan hen voorgelegd. In het Westen legt men een dergelijk vraagstuk juist wel aan een geestelijk leidsman voor. Dit verschil in opvatting bleek in de wandelgangen tijdens de bijeenkomst. De geestelijke leiders waren op initiatief van de in Nederland woonachtige Geshe Sonam Gyaltse bijeengekomen. Tijdens hun verblijf vond het gezelschap tijd om in Amsterdam in het Zusterinstituut enkele Boeddha-beelden met hun gezang in te zegenen. Paula de Wijs is directeur van het Maitreya Instituut in Amsterdam en bestuurslid van de FPMT, de Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. Zij was als medeorganisator de hele week bij de Geshe geleerden aanwezig. De eerste vraag ligt voor de hand. Wat is een Geshe monnik?
Een Geshe is een monnik die misschien 20 jaar, nou tenminste 20 jaar, heeft gestudeerd op een van de grote kloosteruniversiteiten van de Gelugpa-traditie van het Tibetaanse boeddhisme. Dat is bijvoorbeeld de orde waar de Dalai Lama toe behoort. En je hebt Geshe's van verschillende graden en deze waren bijna allemaal van de hoogste graad, het Larampa Geshe. En het zijn Geshe's die werkzaam zijn in de verschillende centra van de FEMT door de hele wereld. Er waren Geshe's uit Nieuw-Zeeland, uit verschillende landen van Europa, uit de Verenigde Staten, uit Maleisië, van overal.
Mm-hmm. Wat was de bedoeling van deze Geshe-bijeenkomst?
Ze wilden praten over de studieprogramma's van de FPMT. Ze wilden praten over de situatie omtrent westerse monniken en nonnen en mensen die monnik of non willen worden. Ze wilden praten over hoe de situatie voor hen is in hun eigen centra en wat daaraan verbeterd kan worden, wat goed gaat, dat soort dingen. Gewoon, het was de eerste keer dat zoveel Geshe's bij elkaar kwamen buiten India. Het is de eerste keer dat ze allemaal bij elkaar zijn gekomen in Europa, dat zeker.
Waarom Nederland?
Omdat onze Geshe, zeg maar, de Geshe van het Maitreya Instituut, besloten had om de Geshe's bij elkaar op te trommelen. Hij had een paar vragen. Hij wilde dingen bespreken met ze. En hij stuurde een brief rond om ze uit te nodigen. En toen dacht de internationale organisatie van de FPMT, o jee, hier moeten we gewoon wat mee doen. En werd het een echte heuse conferentie.
Ja. The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. Die is dus kennelijk nodig, die organisatie, om de Mahayana-traditie te behouden. Allereerst, wat is die traditie? Waar staat die voor? En twee, wat is de noodzaak? Waarom?
Het Tibetaans boeddhisme in het algemeen, dus alle scholen van het Tibetaans boeddhisme behoren tot de Mahayana-traditie. Dat is de noordelijke school van het boeddhisme, waarin altruïsme heel erg hoog in de vaandel staat. Bijvoorbeeld het werken voor je eigen verlichting, omdat je dan ten dienste willen zijn van alle levende wezens.
Ja. Is die traditie dan bedreigd? Van waarom deze foundation?
Ja, zoals iedereen waarschijnlijk weet, moesten Dalai Lama en zo'n 100.000 andere Tibetanen vluchten uit Tibet in 1959, toen de communistische Chinezen ze vele jaren daarvoor Tibet binnen, maar echte macht overnamen, ook in Lhasa. En de traditie van de Tibetanen, hun religieuze traditie, was en nog steeds is vreselijk bedreigd in Tibet zelf.
Ja.
Dus het is echt belangrijk om buiten Tibet de traditie van het Tibetaans boeddhisme te behouden.
Kunnen die Geshe's die dan aan die drie belangrijke kloosters, die kloosteruniversiteiten, studeren, nog wel vrijelijk hun studie verrichten?
Niet in Tibet. De Chinese overheid heeft een behoorlijke hand erin wat ze wel of niet mogen studeren. Terwijl in het Westen, maar in India bijvoorbeeld, waar ze wel zeggen, Drepung en Ganden gewoon weer opnieuw zijn gestart, kunnen ze dat wel.
Ja. Je kunt ook Geshe worden in andere kloosters. Maar kun je dan ook de juiste papieren krijgen? Want nu is dat natuurlijk moeilijk in Tibet zelf.
In Tibet zelf is het waarschijnlijk wel mogelijk om Geshe te worden, of ze precies dezelfde studie volgen als dat ze eigenlijk horen te volgen. Dat kan ik niet zeggen. En ik weet niet of er in andere kloosters de Geshe-graad behaald kan worden. Ik weet dat in die drie grote die ik genoemd heb wel. Mm-hmm. Ik weet niet van die andere.
Ja. Even naar die topconferentie die in Nederland gehouden is. Het lesgeven in een niet-Tibetaanse cultuur was een van de onderwerpen. Wat is daar uitgekomen? Kan dat? Hoe moet zo'n cursus zich aanpassen aan de cultuur?
Dat is natuurlijk wel een belangrijk iets voor alle Geshe's. De oudere Geshe's hebben natuurlijk wat meer moeilijkheden ermee dan de jongere Geshe's. Want in de klooster zelf, dan wijken ze niet af van de traditionele teksten. Ze worden geacht om een tekst en een commentaar te volgen. En in het Westen willen we wat anders. Wij willen het niet zo droog. Wij willen gewoon voorbeelden uit ons eigen leven. Uit onze eigen cultuur. En we hebben niet zoveel tijd. Wij zijn geen monniken die 24 uur per dag in een klooster leven. We zijn geïnteresseerd in het boeddhisme. We zijn geïnteresseerd in meditatie. We zijn geïnteresseerd in de filosofie. Maar we zijn geen monniken die alleen maar kunnen studeren, willen studeren. En we zijn ook geen kloosterlingen. Dus het is voor hen een hele cultuurommezwaai, zeg maar.
Mm-hmm. Leidt dat tot verwatering van de Oosterse traditie, de Mahayana-traditie, als je die in het Westen volgt?
Ik geloof het niet. Nog niet. Dat is een van hun streven natuurlijk, om dat niet te laten gebeuren. Ze zijn bezig met de traditionele teksten, maar dan op een manier waarop het voor ons toegankelijk is.
Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo dat, dat bleek ook in het gesprek dat wij, voordat we met deze opname begonnen, dat in alle landen waar het boeddhisme voet aan de grond gekregen heeft, heeft het zich aangepast aan de plaatselijke cultuur, zeker in zijn uiterlijke vormen. Dus je moet zoiets met een beetje realiteitszin ook in het Westen verwachten.
Nou, zeker, zeker. Ik denk dat het hier ook eens een keertje westerse kenmerken zal krijgen. Je ziet het ook in andere tradities. Waar de Geshe's nu mee bezig zijn, is dat, zeg maar, traditioneel boeddhisme, zoals zij het geleerd hebben. Maar dan de essentie te behouden en bewaren. En dat uiterlijke, ik wil het niet franje noemen, maar sommige uiterlijke kenmerken, die aan te passen. En gewoon de organisatie waar ik mee samenwerk vindt het belangrijk om het kind niet weg te gooien met het badwater. Dus je moet gewoon eerst goed kijken naar wat de traditie is. Je moet die eerst goed begrijpen. En dan kan je zeggen van dit is cultureel en dat is boeddhistisch. Dit is Tibetaans en dit is boeddhistisch. Dat is gewoon, je moet erg veel kennis en wijsheid hebben, beide, om de scheiding te kunnen maken.
Ja. Zijn er voldoende monniken en nonnen uit het Westen om jullie te helpen bij het maken van dit soort scheidingen?
Er zijn een aantal mensen die monnik of non zijn en een aantal die monnik of non willen worden. Maar het is vreselijk moeilijk om monnik of non te blijven. Want wij leven niet in een maatschappij waarin ze vreselijk goed gesteund worden of begrepen worden. Het is niet zo makkelijk voor ze om in het Westen hun geloften te houden en gesteund te voelen, zowel financieel als anderszins, en monnik of non te blijven.
Wat voor geloften zijn dat, waar ze zich aan moeten houden? Zijn dat te vergelijken met de celibataire geloften van monniken in kloosters in het Westen?
Ik denk het wel, maar daar heb ik weinig verstand van. Ik ben zelf nooit non geweest. Er zijn meer dan 200 geloften, zowel voor de monniken als de nonnen. En celibaat heeft er wat mee te maken, gewoon. Er zijn veel verschillende regels. En dat heeft er zeker wel wat mee te maken. Maar ook de manier waarop ze hier moeten leven, en ook het feit dat ze hier hun hele leven geleerd hebben om een individu te zijn en hun individuele leven te gaan leiden. En plotseling zijn ze onderdeel van een gemeenschap. Dat is ook niet makkelijk voor onze westelingen.
Dus die westerse bagage, die culturele bagage, moet je afleggen. Maar ik neem aan dat je dat leert als je naar Tibet of naar India gaat om je scholing te ondergaan.
Ja, maar niet iedereen blijft in Tibet of in India. Ze zijn misschien daar eens een tijdje of een paar jaar, maar op een zeker moment. Omdat wij niet zoveel kloosters hebben in het Westen waar ze onderhouden worden, dan moeten de mensen vaak een baan in het Westen zien te vinden, of werk hier, of een manier van zichzelf bedruipen. En dan gaat het gauw mis. Ja. En daarom is het heel belangrijk om de Westerse sangha, zoals wij dat noemen, de Westerse monniken en nonnen, goed te onderhouden.
Hoe doen jullie dat?
Er zijn een paar kloosters binnen de FBMT, verschillende landen, gewoon de landenklooster in Zuid-Frankrijk is een ervan. En er zijn programma's waardoor mensen die in financiële nood zijn een beurs kunnen vragen. Wij proberen steeds meer. Het is steeds duidelijker gebleken dat er gewoon veel moet gebeuren. Willen we monniken en nonnen in Europa of in het Westen? Of eigenlijk niet alleen hier. Er is een sterke behoefte ook in de Chinees sprekende landen. Hongkong, Singapore, Maleisië, Taiwan. Daar zijn er ook veel mensen die monnik of nonnen willen worden. En die moeten ook onderhouden worden.
Ja. Hoe komt de foundation dan aan de middelen om dat te doen? Want dit vraagt natuurlijk steun. Het vraagt studiegelden, het vraagt beurzen. Een kostbare aangelegenheid, denk ik.
Normaal gesproken worden deze dingen bekostigd door de leden van de centra. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld uitgeverijen. Wij geven boeken uit. Zowel in Nederland hebben we Maitreya Publications, Maitreya Uitgeverij. En we hebben Wisdom Publications in Amerika. Er zijn andere pogingen gedaan om zaken op te zetten. Maar dat werkt meestal niet. Ik denk dat de meeste steun komt van de leden van de centra.
Ja. Het altruïsme, daar hadden we het over. Dat is een van de belangrijkste steunpilaren van die Mahayana-traditie. Past dat in het westerse denken, zo'n altruïstische sfeer? Ik denk eerlijk gezegd moeizaam.
Nou, eigenlijk hoort het hier helemaal in het Westen te passen, want het zit ook heel sterk in het christendom. De Dalai Lama is voortdurend zijn monniken en nonnen, dus de Tibetaanse monniken en nonnen, aan het vertellen van, ja, die christenen, die monniken en nonnen, die runnen ziekenhuizen en scholen. En wat doen wij? Wij doen het eigenlijk alleen maar voor onszelf. Hij vindt dat het hele onderdeel van je dienstbaar maken voor anderen veel sterker tot uitdrukking moet komen in het boeddhisme. Hmm. En dat is gewoon iets wat langzaam maar zeker toch wel plaatsvindt.
Maar als ik het goed begrepen heb, en correct me if I'm wrong, is het christendom, in tegenstelling tot het boeddhisme, een zendingsreligie. En in die zin ook een veel wereldlijker en veroverender traditie dan het boeddhisme, dat veel meer voor het individu en op het individu gericht is.
Ik denk niet dat die twee... Ik ben niet helemaal eens met je beschrijving. Ik denk dat de zendingsdrang hoort er niet zo uit te komen of in te zijn in het boeddhisme. Daar hoor je hoort bijvoorbeeld geen les te geven tenzij je daarom gevraagd wordt. Je mag niet zomaar ergens het boeddhisme gaan verkondigen. Dat is helemaal tegen boeddhistische regels in. Maar ik denk dat altruïsme is iets wat je vindt, wat je ziet in elke religie. Je ziet het niet alleen in het christendom of in een jodendom. Je ziet het ook zorg voor de armen in islam. Je ziet het in elke religie. Ik denk alleen dat de laatste pakweg 50 jaar zijn we in het Westen vreselijk ik-gericht. En dat is waarom het misschien een tegenstelling lijkt. Of dat het moeilijk lijkt voor een westeling om altruïstisch te denken of te doen. Maar ik denk dat het in alle mensen in zit. Je gewoon om je vindt het fijn eigenlijk om iets voor iemand te doen. En iemand die veel voor zijn medemens doet, wordt in het Westen vaak graag gezien, gerespecteerd. Ik denk dat het iets is en het zijn kwaliteiten die we hier ook hoog aanschrijven.
Ja. In ieder geval op de verjaardag van de koningin maak je meer kans op een lintje dan ooit als je voor anderen inzet. daar kun je het dus voor doen. Maar de Geshe's waren zich er natuurlijk heel erg goed van bewust dat het individualisme in het Westen vooral ook veel meer egoïsme betekent. En dat ligt wel ver van het altruïsme af.
Egoïsme, misschien dat wij het laten zien. Wij laten het blijken. Maar ik denk dat het een vrij universele menselijke eigenschap is, hoor.
Goed. Waar hebben ze, behalve over het onderwijs, nog meer over gesproken, die Geshe's, tijdens hun conferentie hier in Nederland?
Over hoe het is om in een ander land terecht te komen als enige die bijvoorbeeld Tibetaans spreekt in hun omgeving, behalve misschien een tolk die soms wel Tibetaans en soms geen Tibetaan is. Ik denk dat ze ook... Ja, er is natuurlijk de formele conferentie. Je kan je meer vertellen over de agenda, maar ik denk dat er veel in de wandelgangen gesproken is over ervaringen, over hoe het ging in verschillende landen, wanneer ze eerst aankwamen, over dingen zoals het eten. Dingen die waar ze waarschijnlijk nooit aan gedacht hadden. Die voor hen zo vreemd zijn geworden.
Vertel eens.
Oh. In het Westen...
Want de roddels van het wandelgangcircuit zijn natuurlijk het leukste.
Nou, ik weet dat... Kijk, Tibetaanse geshe's zijn monniken. De Tibetanen gaan nooit naar een monnik of een geshe met hun relatieproblemen. In het Westen, achter elkaar, mannen, vrouwen, jonge mensen, oude mensen, die komen bij de geshe met allerlei persoonlijke problemen. Gewoon over mannen die vreemd gaan, of vrouwen die dit doen, of abortussen die gepleegd zijn. De geshe, dit hebben ze nog nooit meegemaakt. En plotseling worden ze geconfronteerd met echte grote problemen of de grote emoties van mensen. En dat zijn dingen waar ze zelf mee moeten leren omgaan. En met elkaar moeten leren steunen of helpen. Hoe ga je daarmee om?
Voelden ze zich daardoor overvallen, verrast, ontoereikend? Want ja, je kunt natuurlijk wel allerlei religieuze teksten bestuderen. Maar op dit soort... vandaag de dag vragen over mannen die het moeilijk hebben met één vrouw, vrouwen die het moeilijk hebben met één man, abortussen, dat zijn Ja, vragen die vandaag de dag in het Westen leven natuurlijk. En, laten we wel zijn, net zo goed in het Oosten.
Tuurlijk, net zo goed in het Oosten. Maar in het Oosten gaan ze niet mee naar de geshe's, naar de leraren, naar de lama's meestal. Nou, dit zijn dingen die, zoals ik zei, niet op de agenda stonden. Maar eerder gewoon met elkaar besproken zijn. En daar was ik niet bij en ik spreek geen Tibetaans.
Nee.
Ik weet alleen dat gewoon, dat zijn de soort dingen die ze met elkaar bespreken wanneer ze niet keurig in rijen staan tegenover elkaar met iemand die de notulen maakt.
Mm-hmm. Maar het betekent dus dat er een beroep op een geshe gedaan wordt dat voorheen niet gedaan werd. Nu wordt er een beroep op ze gedaan als raadsman. Ja. En niet alleen als wijze man.
Ja. Meer een pastorale hulp.
Ja.
Precies. En dat is iets waar ze in groeien. En waar wij in de centrum soms moeten zeggen tegen mensen van, nou ja, dat zijn problemen die je beter misschien elders kan poneren. Vragen die je misschien aan iemand anders beter kan beantwoord kan krijgen.
Ja.
Kijk, een geshe die geconfronteerd wordt met zo'n vraag, die gaat terug naar de basis van het boeddhisme. Hij gaat gewoon misschien wel praten over geduld, of gaat praten over verdraagzaamheid, gaat praten over begrip kweken voor de anderen, of gaat praten over begeerte en wat het in je doet, enzovoort, enzovoort. Ze zijn natuurlijk wel, kun je zeggen, gewapend met niet alleen intellectuele kennis, maar hopelijk ook een dosis praktijkervaring uit hun eigen praktijk. Oké, ze zijn misschien niet in een relatie geweest, maar ze weten wel van jaloezie.
Mm-hmm.
Ja, ik bedoel, dat heeft ieder mens meegemaakt. Ze hebben ook zelf geworsteld met boosheid. Ze hebben ook zelf geworsteld met hebzucht. Dus dat uit hun eigen ervaring kunnen ze wel putten.
Dat is natuurlijk altijd een belangrijke bron om aan te laven. Een ander punt is, hoe gaan ze om met de diverse centra in de wereld, zoals het jullie centrum er één van is in Emst en ook één in Amsterdam. Hoe kunnen die centra elkaar steunen?
Wij hebben als FPMT om het jaar, zeg maar, een grote bijeenkomst van de directeuren van de verschillende centra. En ik denk dat de geshe's in deze paar dagen hier in Nederland hebben geleerd dat het heel erg nuttig is voor hen om bij elkaar te komen om over deze dingen te spreken. Het is net zoals wij, de Westerlingen, zeg maar, een manier gevonden hebben met om met elkaar te communiceren. Wij zitten natuurlijk op de internet en hebben een listserv, dat soort dingen. Moeten zij leren met elkaar communiceren om hun vragen te stellen of elkaar te kunnen helpen.
Zijn ze ervan doordrongen dat het Westen wat dat betreft middelen van bijvoorbeeld communicatie en communicatieve aard heeft, zoals je die nu net noemt, die hen dichter bij elkaar kan brengen?
Ik denk het wel. Onze geshe zit veel aan zijn eigen computer met een Tibetaanse taalprogramma. Hij schrijft brieven, hij schrijft boeken in het Tibetaans. En langzaam maar zeker is hij doordrongen van belang van e-mail. Want soms zegt hij tegen me, zeker in het voorbereiden van de conferentie, e-mail de geshe's, vraag dit of dat.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het dat duurt niet eens zo lang. Ik zei langzaam maar zeker, maar het is, dat gaat vrij snel hoor. Dat ze dat goed begrijpen, ja.
Ja. Dit, zeiden we in het begin van het gesprek, was een conferentie, een topconferentie, die eigenlijk voor het eerst van dit formaat in het Westen werd gehouden. Wat is de follow-up? Hoe gaat dit verder? Want die mensen hebben daar natuurlijk behoefte aan om elkaar vaker te zien.
We gaan heel binnenkort, want dat doen we echt heel snel, notulen de deur uit in het Tibetaans en ook in het Engels. En ik denk dat het niet lang zal duren, net zoals ik zei, dat wij Westerling, maar ook de Chinese groep van binnen de FPMT, dat wij elkaar zien om het anderhalf jaar of zo. Ik denk dat de geshe's ook volgend jaar of het jaar daarna ook willen zien. En wij hebben ook gezegd, misschien is het wel handig om eens een keertje een conferentie te plannen met beide, zowel de geshe's als de directeur van de centra. Dus misschien eerst de directeur van de centra en de guestjes apart en dan nog eens een keertje bij elkaar. Ik denk dat dat ook heel waardevol kon zijn, die uitwisseling.
Op een dag waren ze in Amsterdam om in het Amsterdamse Maitreya Instituut het Boeddha-beeld in te zegenen met gezang. Daar hebben we opname van gemaakt. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Kun je dat aan de luisteraars uitleggen? Wat is er die dag precies gebeurd?
Nou, voor die dag zelf hadden we grote boeddha-beelden op de Shrine in Amsterdam. Op een zeker moment werden ze gevuld met rollen mantra's. Verschillende mantra's in het hoofdgedeelte, keelgedeelte, hartgedeelte enzovoort. En de boeddha-beelden waren dus gevuld en weer terug in de shrine geplaatst. De geshe zijn bij elkaar gekomen om een bepaalde gebedendienst te doen, gebedsdienst te doen, bepaalde gebeden te doen, om de beelden, zeg maar, te zegenen. Ik heb het gevoel bijna alsof, niemand heeft deze termen gebruikt tegen mij, hoor, maar alsof ze dan het gevoel hebben dat het dan pas echt gaat leven, dat het echt pas na de inzegening helemaal volmaakt zijn. Als boeddha-beelden, als beelden. Wij zouden zeggen waarschijnlijk objecten van toevlucht.
Ja. Ja. Kun je iets zeggen over het gezang? Er zaten hele zware stemmen bij. En ja, ik kan er ook helemaal niets van verstaan. Ik hoor geen enkel woord gevormd. Het zijn meer neuriënde zangen. Zoals ik ze wel uit de middeleeuwen ken. Uit middeleeuwse muziek ken. Hier kan ik niets van verstaan. Weet jij er iets van wat er gezongen werd?
Ik denk dat de boeddhas werden aangeroepen bijvoorbeeld om in de ruimte aanwezig te zijn. Er werden neerbuigingen gedaan. Er werden offerandes aangeboden. Er werden verschillende activiteiten verricht. Ik kan bepaalde gebeden wel een klein beetje volgen. Er is ook een volgorde van wat de handelingen, zeg maar, wat er gebeurt tijdens zo'n gebedsdienst. Er zijn bepaalde delen die ik helemaal niet kan volgen, omdat die hele diepe stemmen waar je het over had, dat is een bepaalde manier van zang die gedaan wordt in bepaalde kloosters en door bepaalde mensen. En het doen is op zich al een vorm van meditatie. Dus daar kun je inderdaad de woorden niet van elkaar onderscheiden.
Nee. Wat mij ook opviel was tijdens die plechtigheid, dat je ziet dat die mensen op een gegeven moment allemaal in een soort cadans zitten die tegen de muziek aanleunt, als het ware. Waardoor ze dus, als het ware, in trance of in meditatie.
De trance is het niet, nee, maar meditatie wel. Ik bedoel, als het goed is. Ja. Daarom is een gebedsdienst niet alleen het prevelen van gebeden, maar het is tegelijkertijd ook een meditatie.
U hoorde een gesprek met Paula de Wijs, directeur van het Maitreya Instituut in Amsterdam en bestuurslid van de Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, naar aanleiding van de eerste Geshe-conferentie in Nederland.